Alfred Hitchcock.
Reichtum zum üben Ding
fallen. Right, ich finde es schon lecker, jongens. Vooruit nou.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Danny van der Wiel en ik hebben het over Disney. Goedemorgen Danny.
Goedemorgen Erwin.
En daar ben je weer. Ik had de vorige keer beloofd dat onze volgende aflevering een aflevering over Walt Disney World zou worden. We gaan het nu ook hebben over Walt Disney World, maar niet bij jou zal het de volgende keer zijn. Maar
nou, dankjewel.
Nee, we doen nog voor onze Walt Disney World aflevering nog eventjes deze aflevering. Want zoals we in onze vorige aflevering al gezegd hadden, ging Disney een heleboel dingen aankondigen vorige week. Dat is uiteindelijk gebeurd op D23 Horizons Parks and Experience Panel. Ja, we zijn toch een pretparkpodcast. Het leek ons toch wel interessant voor onze luisteraars om eens op te sommen wat er allemaal gezegd is. Nu, dat kun je wel op honderden andere websites en andere podcasts ook lezen. Maar vooral onze mening van elk van die dingetjes even weergeven.
Ja, want eigenlijk hadden we niet verwacht dat er zoveel werd aangekondigd. En ook heel veel dingen die ik ook nog niet echt eerder had gehoord. Hè. Je hoort in de Disney community altijd geruchten, roddels, net zoals in de Efteling community. Als we al die geruchten hadden moeten geloven, dan was de Efteling nu een soort derde Six Flags park erbij gekregen.
En na een tijdje doen zoveel geruchten de ronde, dat als Disney in één keer iets gaat aankondigen, daar altijd wel iets van klopt. Ik bedoel, als je maar genoeg pijltjes gooit naar een dartsbord, dan ga je ooit wel eens in een roos zetten natuurlijk. Hè?
Toch verbaast het mij, en dat is misschien ook de reden dat we toch een beetje de urgentie voelden om toch nog een podcast op te nemen, dat er wel heel veel dingen werden aangekondigd die dan toch als een duveltje uit het doosje kwamen voorbij. Het was ineens een aankondiging van dat Cars. We gaan het dadelijk allemaal bespreken.
Ja.
Maar van dat Cars in Magic Kingdom, dat had ik niet zien aankomen. Mm-hmm. En dat vond ik wel heel interessant. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, laten we nou eens toch hierover gaan babbelen.
Ja, laten we toch eens gewoon onze mening zeggen. Want aan de ene kant was de eerste reactie die heel veel mensen online hadden zoiets van, wow, eindelijk begint Disney te bouwen. Eindelijk is Disney, die de afgelopen jaren een beetje op een lage versnelling heeft gezeten, een tandje aan het bijsteken en gebeurt er weer iets in de parken. Aan de andere kant, ik heb ook dit hele ding zitten bekijken. Dus je kunt op verschillende YouTube-kanalen eigenlijk integrale registraties van Horizons bekijken.
Je hebt niet via Fortnite?
Ik heb niet via Fortnite bekeken, nee. Maar ik heb het wel helemaal bekeken. Het was op zich wel een heel spectaculaire show. Meer dan 3 uur heeft het ding geduurd. Van 2 minuten en 50 seconden over Disneyland Parijs ging het trouwens. Wat meer tijd is dan ooit besteed is in een D23-panel aan Disneyland Parijs. Ik moet eerlijk zeggen, het was een hele mooie show. Hele dure production values. En ik vond het eigenlijk heel raar dat Disney dit niet gewoon op YouTube zette. Of desnoods op Disney Plus uitzond. Of ter herbekijking online zette. Kijk, je bent een bedrijf. Je stelt je nieuwe producten voor de komende jaren. En vervolgens, in plaats van zelf de production values in handen te houden en die op een mooie manier aan te bieden online, dat iedereen het kan zien zoals jij die bedoeld hebt, laat je bij wijze van spreken gewoon met een telefoon gefilmde registraties op YouTube en samenvattingen in podcasts als deze, waar ook tegelijkertijd een heleboel meningen bij komen, je boodschap verder sturen.
Ja, ze hadden natuurlijk die samenwerking met Fortnite. Hè? Dat is natuurlijk met Epic Games. Dat is natuurlijk. Ik ben geen gamer. Ik ben ook niet de meest diehard Disney fan die er is. Ik volg dat allemaal niet. Dus ik moet inderdaad mijn informatie halen van attractionsmagazine.com of de Disney Dish. Of Nederlandse podcasten die dat allemaal uitvoeren.
Details, Steam Talk.
Maar inderdaad, precies wat je zegt. Ik had het echt wel op mijn Disney Plus account willen zien.
Ja,
terwijl ze daar wel
in Amerika hebben ze de Disney Legends Award Show wel op Disney Plus gezet. Ik heb eventjes gekeken. In elk geval op dit moment dat we dit opnemen, kun je die niet bekijken bij ons in Europa op Disney Plus. Maar het Horizons Panel, waarschijnlijk is het publiek de niche daarvoor. Maar heeft Disney zelfs niet eens gelivestreamd. Heel jammer.
Ja, want die production value zat hem ook wel in die andere shows. Hè? Met die films en musicals, met al die enorme, ja, songs die werden gebracht.
Er zat een heel symfonisch orkest, vooral duidelijkheid daar tijdens die presentatie. Heeft de MDM een aantal prachtige stukken muziek gespeeld. Een aantal grote artiesten gehad die ook tijdens de show speelden. Dat was trouwens ook een grote verandering in vergelijking met de vorige versies van dit panel. Dat is dat er eigenlijk heel weinig Imagineers aan bod kwamen. Was het zo dat toen vroeger een bepaalde nieuwe attractie werd voorgesteld, dan kreeg je niet alleen iets van concept art te zien, maar dan haalde men 1 of 2 Imagineers op het podium die dan kort iets konden vertellen. Dan kreeg je soms wat extra informatie. Dat was in dit geval zelden of nooit het geval. Doorgaans was het zo dat je een hele kleine korte aankondiging kreeg, een aantal korte marketingzinnetjes die vaak heel vaag waren. En daarna werd er een link gemaakt met een stukje muziek en werd er overgeschakeld naar een artiest die een liedje zong. Inhoudelijk, ook al waren er heel veel aankondigingen, was de informatiedichtheid wel heel erg laag. Veel lager dan in voorgaande edities het geval was.
Weet je wat ik denk? Dat het gewoon een grote sollicitatie was?
Van Jos D'Amaro.
Ja, ja, dit was gewoon, denk ik, de eerste grote optreden van Jos D'Amaro als nieuwe CEO van Disney.
Ja, Jos D'Amaro, moeten we eventjes uitleggen, is op dit moment de directeur van Parks and Experiences. Dus eigenlijk de directeur van de divisie waar onder andere de themapark en de cruise lines onder vallen. We weten dat Bob Iger, die na het afscheid van Bob Chapek het roer van Disney heeft overgenomen als CEO, maar een beperkt contract meer heeft. Over enkele jaren moet hij weer weggaan en dan moet er een opvolger klaarstaan. Het is een vrij publiek geheim dat waarschijnlijk Jos D'Amaro een van de potentiële opvolgers is van Bob Iger. En je zag in dit spektakel dat hij zichzelf eigenlijk ook op die manier presenteerde. Als iemand die bij wijze van spreken zo'n spektakel in goede handen kon houden, die recht kon staan als directeur en kon laten zien van kijk, dit is mijn toekomstvisie voor de park.
Maar ook alles moest slagen. Hè? En dat viel me heel erg op in eigenlijk het nieuws na de show. Toen de concept arts extra werden toegelicht of dat je manquettes zag. Dat natuurlijk ook best wel, en we gaan ze zo kort bespreken, al die keuzes werden gemaakt waarvan als hij dat had gedaan tijdens die show, natuurlijk die 12.000 diehard Disney fans daar een reactie op konden geven die hem misschien niet zo goed uit zouden komen op die locatie.
Want voor alle duidelijkheid, komt zo'n D23-panel altijd over als een klein beetje kerstavond of Sinterklaasavond, waarbij de cadeautjes uitgedeeld worden voor de trouwste Disney-fans. Moet je eigenlijk eerlijk zijn, dit is een soort van Sinterklaasavond waarbij je aan de ene kant cadeautjes krijgt, waarbij je tegelijkertijd je moeder zegt van, voor elk cadeautje die je krijgt, moet je potentieel ook een aantal speelgoedjes die je nu al hebt aan mij teruggeven. Hè? Want dat is vaak zo. Disney breidt her en der parken uit. Maar op veel plekken is het ook zo dat nieuwigheden komen in de plaats van bestaande dingen. En die bestaande dingen zijn ook vaak dingen die diehard fans, die niche van parkliefhebbers, ontzettend nou aan het hart liggen.
Ja, en je wil niet tijdens die grote sollicitatieprocedure dat er natuurlijk een beetje boerenroep komt in de zaal. Want dat is, dan heb je, hoeveel miljard gaan ze investeren?
60 miljard.
Ja, moet je nagaan. Dan ga je in 60 miljard investeren en dan hoor je een artikel over boegeroep van een keuze.
Ja, absoluut.
Dat wil je niet.
Overigens, de New York Times heeft een heel mooi en kritisch artikel over D23 online gezet. En daar maakt ze ook duidelijk dat, er zat ook een kort gesprek met Jos D'Amaro, dat het niet zo is dat wat nu aangekondigd is op D23, dat als je dat allemaal samen gaat tellen, op 60 miljard uitkomt. Dus het is niet zo dat dit voor 60 miljard dan dingen zijn die al aangekondigd zijn. Er komen nog dingen die bij die 60 miljard moeten worden gerekend, maar dus op dit moment nog niet bekend zijn bij het grote publiek.
Dat heeft ook te maken natuurlijk dat Azië zijn eigen D23 heeft. Dus die moeten volgens mij volgend jaar of het jaar erop weer ook hun dingen aankondigen binnen het Aziatische gedeelte van de Disney park. Dat zijn natuurlijk toch ook gewoon 3 resorts.
Ja, het is ook helemaal niet duidelijk hoe het allemaal financieel precies in elkaar zit. Zo is er bijvoorbeeld op D23 een nieuw avondspectakel aangekondigd voor Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland is natuurlijk geen eigendom van Disney. Ja. Het is eigendom van de Oriental Land Company. Wellicht gaat geen cent van de kostprijs van het avondspectakel uit die 60 miljard die Disney opzij heeft gezet voor toekomstige investeringen natuurlijk. Hè?
Mijn tweede gevoel van deze hele avond was, los van dat ik het een grote PR-show vond voor Jos, maar ook voor de parken zelf, vooral ook best wel wat teleurstelling.
Oh ja?
En er zijn best wel wat aankondigingen dat ik denk van, oh vet, hè, daar gaan we het zo zeker allemaal over hebben. Maar ik had een beetje van, oké, dit zijn attracties die nu worden toegevoegd. Die ken ik al, het kunstje ken ik al. En als ik het dan toch ga vergelijken met Universal, waarin ik vind dat met Epic Universe echt wordt geïnvesteerd in nieuwe technieken, nieuwe ride vehicles, nieuwe beleveniswerelden, had ik hier een beetje, we plussen de parken wat met attracties. Dus Er komen niet echt nieuwe dingen bij?
Ik volg je daar deels in de zin van dat het inderdaad zo is, als je vergelijkt met wat de afgelopen weken en maanden door Universal is voorgesteld, dat daar echt innovatieve nieuwe attracties in zitten. Er is geen enkele attractietype aangekondigd bij D23 dat echt vernieuwend is. Het zijn allemaal variaties op dingen die al bestaan. Je ziet dat Imagineering heel goed is aan het toevoegen van IP aan bestaande technologieën. Maar ik heb niks gezien waarvan ik zeg van, dit is zo vernieuwend als bijvoorbeeld de Ministry of Magic attractie die aangekondigd is voor het Harry Potter gedeelte in Universal. Aan de andere kant, wat mij wel heel erg blij maakte, was het feit dat alle aankondigingen uniek waren. En dat alle aankondigingen nieuw waren. Met andere woorden, in tegenstelling tot vroeger, waar je vaak had dat eenzelfde attractie van Spider-Man aangekondigd werd voor zowel Avengers Campus in Parijs als in Anaheim, of datzelfde Galaxy's Edge met dezelfde attracties aangekondigd werd voor zowel Orlando als voor Anaheim, dat elke attractie nu een nieuwe attractie was. Het zijn geen iteraties van bestaande attracties. En tegelijkertijd dat elke attractie maar op één plaats gebouwd wordt. Die Lion King die aangekondigd wordt voor Parijs, die komt nergens anders. Die Coco-attractie, die aangekondigd is voor Anaheim, die komt nergens anders. Althans, vooralsnog.
Ja, als ik altijd even de vraag was, met Ratatouille toch ook? Ratatouille is de world's exclusive Paris ride. En een aantal jaren later wordt die gebouwd.
Ja, dat is waar. Maar de vorige keer hoorde ik bijvoorbeeld, er komt een nieuwe Tron-attractie in Magic Kingdom. Maar goed, die kenden we op dat moment al van Shanghai. Op dit moment is er deze D23 geen enkele attractie aangekondigd die al ergens anders bestaat. Zelfs een attractie als Indiana Jones, die aangekondigd is voor Animal Kingdom. Dat is een ander verhaal, dat is een ander thema dan de bestaande thema's in de Japanse en Californische versies van die attractie.
Zullen we eens door die
dingen? We gaan eens door die verschillende dingen gaan.
Laten we gewoon eens beginnen met misschien wel mijn grootste nieuws.
Oké.
Dat is eigenlijk de Cruise Line.
De Cruise Line, 4 nieuwe schepen.
Even, hup. Ja, we bouwen 4 nieuwe schepen. Ja,
dan hebben ze een noodlijdend bedrijfje in Duitsland mee gered, dat schijnt. Hè?
Ja, de Meijerwerf.
Ja, die hebben blijkbaar al heel lange tijd serieus financiële problemen. Ik denk dat de order van Disney op het juiste moment kwam.
Ja, ze zijn nu bezig met het afbouwen van een al bestaand schip. Een van de grootste cruiseschepen ter wereld. Hè. Die is overgenomen, die gaat naar de Aziatische markt. Ik ben niet zo goed met de cruise-lijn bekend, maar 4 nieuwe schepen waarvan waarschijnlijk 2 schepen echt een vervanging zijn.
Juist, want hun eerste 2 schepen, de Disney Magic en de Disney Wonder, die schepen zijn ondertussen 25 jaar oud. En 25 jaar, dat is een kwart eeuw. Dat is een beetje de houdbaarheid van de meeste nieuwe schepen. En vaak gaan cruise lines op dat moment ofwel die dingen naar de schroothoop brengen of doorverkopen aan wat goedkopere maatschappijen. Maar dat ga je gezien de sterke Disney-design hier Disney niet snel zien doen. Daarmee is volgens mij al een behoorlijk stuk van die 60 miljard die ze willen investeren echt opgesoupeerd.
Dat is ongelooflijk, ja. En goed, de reden dat ze daarin zoveel investeren. Ook dit jaar natuurlijk een nieuwe private island geopend. Of in ieder geval
een stukje van een bestaand eiland, hè? Ja.
Heeft natuurlijk ook te maken met volgens mij dat dit het meest pure Disney product is wat ze op dit moment verkopen volgens
mij. Ik heb nog nooit een cruise gedaan, dus ik mag en kan daar niet over meespreken. Het is voor mijn leeftijd misschien nog niet hetgene wat ik verwachtte van de vakantie. Maar anderzijds moet ik wel zeggen dat iedereen die ik persoonlijk ken die al een cruise line heeft meegemaakt, er alleen maar met heel veel complimenten van thuis komt. Dus misschien is mijn visie op cruises wat verouderd wat dat betreft.
Dus 4 nieuwe schepen. Ja, ik vond dat best wel een duveltje uit het doosje. Dat ik denk van, oh, dat loopt dus
zo. Ik denk dat iedereen wel minstens 1 schip had verwacht. Maar en misschien wat meer nieuwigheden rond de bestaande aangekondigde schepen. Maar dat Disney in één keer zou zeggen van, er komen er 4 bij. Voor alle duidelijkheid, ik was van mijn stoel gesprongen mocht ze gezegd hebben van, we gaan 2 nieuwe parken aankondigen in de wereld.
Ja. Uiteindelijk zijn dit ook drijvende pretparken. En wat mij opvalt in die cruise-industrie, en ik ben er absoluut niet in thuis, maar wat mij opvalt is dat die nieuwe type schepen zodanig groot zijn, maar ook echt wel pretparken op het water zijn. Hè. En ik denk dat Disney ook wel weet van, we hebben 2 oude schepen die voldoen eigenlijk niet meer aan die standaard waarvan men nu gewend is. Hè? Dus die grote die Ocean of the Seas, je hebt al dat soort die klasse, we hebben echt waterparken erop met duikshows. Ja, dat is natuurlijk een klasse apart.
Er moet toch ontzettend veel geld verdiend worden met die schepen. Want vooral duidelijk, als je kijkt wat 4 schepen mogelijk kost, je gaat mij niet zeggen dat je niet 1, misschien zelfs 2 volledige themaparken zou kunnen nieuw bouwen voor de prijs van 4 nieuwe cruiseschepen. Maar het feit dat Disney de voorkeur eraan geeft om 4 nieuwe schepen te bouwen boven bijvoorbeeld een nieuw park, wil eigenlijk zeggen dat Disney, in elk geval de boekhouder van Disney, hebben uitgerekend dat met die schepen aanzienlijk meer geld te verdienen valt dan dat er ooit met een nieuw park te verdienen zou vallen.
Ja, en er zijn er dus op dit moment een aantal in de aanbouw. En dit jaar gaat Disney Treasure in de vaart. Dan komt de Disney Adventure aan, de Disney Destiny. Goh, en dan nog vier schepen. Nou, ik vind het spannend. Mm-hmm. Wat is jou eigenlijk het meeste, het nieuws wat je zegt van dit viel mij echt op aan die D23, aan de toevoegingen? Voor mij dus de cruise line.
Als je mij vraagt wat is het nieuws dat jou het meest is bijgebleven, dan moet ik zeggen dat het nieuws dat mij het meest heeft beklijft niet het nieuws was van D23, dat er een aantal Cars-attracties toegevoegd zouden worden aan Frontierland, maar dat na D23 in één keer het nieuws kwam op het parkblog van Disney, dat daarvoor in Frontierland zowel de Rivers of America als de rafts naar Tom Sawyer Island, als heel Tom Sawyer Island en de Liberty Bell, de boot die daar rondjes voert, zouden worden weggehaald.
Ja, even voor de mensen. Het is in Magic Kingdom in Orlando, ja. het hoofdpark. 17, 18 miljoen bezoekers op jaarbasis.
17 miljoen, ja.
Ja, is een park wat een handleiding heeft in mijn optiek. Als je daar wil lopen, het is altijd druk. Mm-hmm. En ik vond altijd Frontierland en Liberty Square een soort ademruimte in het park. Het was eigenlijk letterlijk de groene longen van het park. Je kon daar even uit die massale drukte die je daar elke dag had, die je overal daar tegenkomt, een klein beetje ontsnappen. En inderdaad, ik onderschrijf helemaal wat je zegt. Volgens mij appten wij elkaar. Mm. Van, oké, wacht even, ik moet nu even huilen.
Ja, absoluut. Is Tom Sawyer Island, ik ben er gelukkig nog geweest toen ik een paar weken geleden in Disney was. Heerlijk een uurtje op rondgedwaald en ook gewoon gezeten en vandaar genoten van de sfeer. Is dat nu de grote attractie van Disney? Nee, bij lange na niet. Is Liberty Bell, dus die boot die rond dat eiland vaart, is dat de grote attractie als je naar Magic Kingdom gaat? Nee, natuurlijk niet. Doet iedereen die naar Magic Kingdom gaat die attracties? Natuurlijk niet. Maar voor alle duidelijkheid, ik geloof dat de identiteit van een park niet alleen bepaald wordt door zijn attracties, maar ook door de ruimte tussen attracties. Parken zoals wij dat kennen. Het woord parkum in het oud-Germaans betekent omheinde tuin. En uiteindelijk is een park zoals wij dat kennen ontstaan, met name in de 17e, 18e eeuw, bij de opkomst van de urbanisatie, als een vorm van escapisme, een manier bij wijze van spreken, waarbij de mensen zich uit de drukte van de opkomende stad konden terugtrekken in een oase van rust. Ik geloof dat een pretpark dat ook nodig heeft. Een park dat alleen maar headliner na headliner na headliner presenteert. Dat is een druk park, dat is een schreeuwerig park. Dat is een park waar, denk ik, heel veel mensen heel snel het gevoel zullen hebben van, ik wil hier weg.
Six Flags.
Soms zelfs zeggen Universal.
Ja.
Het mooie van de Disneypark is dat ze naast fantastische attracties ook vaak van die rustpunten hebben. Plekken waar je gewoon op een bankje kunt zitten, waar je zoiets rustigs kunt doen. Als eventjes een vlot nemen over de rivier en gaan ronddwalen of eventjes op een schommelstoel zitten. Een park heeft dat soort rustmomenten nodig. Als je de oorspronkelijke schetsen ziet die ooit gepresenteerd zijn, het oorspronkelijke plan door Walt Disney voor het Magic Kingdom, toen hij voor die grote plaats stond met de plannen voor het toekomstige Walt Disney World, dan zie je daar al de Rivers of America ingetekend. Dus met andere woorden, zelfs in de plannen die Disney op dat moment voorstelde, was dat water daar aanwezig. Dat water is een essentieel element in elk van die parken. En ik, het feit dat men dat nu gaat weghalen om er twee Cars-attracties voor in de plaats te zetten, ik vind het eeuwig jammer. Ik hoop echt, ik vrees dat het niet meer zal gebeuren, want ik denk dat die plannen al zo ver gevorderd zijn dat ze heel snel gaan gebeuren. Volgend jaar, begin 2025, gaat het hele gebied daar op de schop. Dus volgens mij gaat daar niks meer zijn dat ding kan tegenhouden. Maar ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd zo'n foute beslissing. En niet omwille van het feit dat eiland zo fantastisch is of dat die boot zo fantastisch is. Maar omdat ik geloof dat een park niet alleen attracties nodig heeft. En vooral de eerlijkheid, het is een warm park. Hè. We zijn in Orlando, Magic Kingdom. Dit was waarschijnlijk de coolste plek van heel het park. Als je eventjes wou verkoelen, ja, had je dat eiland, had je al die bomen daar, God, had je dat water. Het grootste nieuws van D23 is eigenlijk het feit dat de dag daarna het nieuws kwam dat gebied voor altijd verandert. Ik heb het Magic Kingdom nooit anders gekend. Ik heb voor alle duidelijkheid kasteelparken nooit anders gekend. Hè? Want ook in Tokio, ook in Anaheim, ook in Hongkong, ook in Parijs is zo'n water waar zo'n grote statige raderboot over vaart echt een stapel. Ik vind het doodzonde dat dat gaat verdwijnen in het Magic Kingdom Walt Disney World. Volgens mij is dit een hele foute beslissing en wordt die genomen omdat een aantal mensen dat in hun hoofd hebben gekregen en gaat men daar over 4 of 5 of 6 jaar, op het moment dat die mensen al lang weg zijn en een andere job hebben, met heel veel spijt op terugkijken.
Ja, een snelle beslissing. Is een beetje noodgreep?
Ik weet het niet. Ik, voor alle duidelijkheid, als je 60 miljard te besteden hebt, is volgens mij niks een noodgreep. Ik hoor 101 excuses zeggen van, ja, je hebt een weg nodig om straks tot in villainzet met je kingdom te geraken. Dus het slechterikke gebied, waar we het straks nog over zullen hebben. Ik hoor allerlei dingen over die waterhuishouding heeft echt een heel groot onderhoud nodig. En het komt met allerlei beperkingen. Voor alle duidelijkheid, als je 60 miljard te besteden hebt, dan kun je daar 100 miljoen of zelfs 200 miljoen aan dat soort dingen geven. Dan is echt geen enkel praktisch bezwaar een bezwaar. Als het weggaat, is omdat iemand uit ideologische redenen wil dat iets weggaat. Omdat iemand zijn stempel wil gaan drukken daarop en zegt van dit is iets wat ik gedaan heb. Maar er is, als je over zulke budgetten beschikt, geen enkele praktische reden te bedenken waarom dat water daar niet zou kunnen blijven. Je kunt, als daar problemen zijn, het ding helemaal opvullen, weer helemaal afgraven en een heel nieuw watergebied met nieuwe eilanden bouwen voor een fractie van die 60 miljard.
Denk je ook niet dat het te maken heeft met de problematiek rondom Frontierland als merk? Het is natuurlijk bedacht in een tijd dat wij anders keken naar dingen. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar Splash Mountain wordt aangepast. De Country Bears worden aangepast omwille van racisme.
Laat ik het de keer racisme noemen, maar misschien stereotypen.
Ja, en Frontierland gewoon niet meer past binnen wat Disney wil uitstralen. Ik zeg niet of ik het ermee eens ben, of nee, maar...
Ja, ik denk dat daar een en ander van aan is. En ik kan me heel goed voorstellen dat we in de nabije toekomst wel veranderingen zullen zien in de verschillende Frontierlands overal ter wereld. Ik zie bijvoorbeeld die wigwams aan de ingang van Frontierland in Parijs niet nog eens 10 jaar blijven bestaan. Aan de andere kant, Frontierland is meer dan cowboys en indianen. Frontierland is meer dan de verhalen van Mark Twain, van Tom Sawyer en Huck Finn, waar eventueel een wat stereotype voorstelling van indianen in gebeurt. Je had dat ook een andere invulling kunnen geven met behoud van die eilanden. Je had dat een andere invulling gegeven zonder dat je daar racende wagentjes voor moet tussenzetten. Want voor alle duidelijkheid, van alle dingen die je daar had kunnen tussenzetten, van alle zaken die je naast de hond het mensje kunt bouwen, zijn kaarsattracties toch het allerlaatste wat je aan denkt.
Ja, ook omdat het nu op een plek komt waarin het een verbintenis gaat zijn tussen Tiana's Bayou Adventure, The Big Thunder Mountain, Country Bears, Hall of Presidents en Haunted Mansion. Dan praat je echt over heel veel thema's die daar tegenaan...
Vooral dat ik ben dus een Cars fan. Ik ben een liefhebber en daar word ik soms door vrienden door uitgelachen. Van met name de eerste Cars fan. Dat komt ook omdat ik ooit een stuk van de Route 66 in Amerika heb gereden. Ik hou van dat Route 66 sfeertje. Ik vind dat fantastisch.
Zeg ik net ook. Hè? Die attractie aan zich zou best leuk zijn.
Absoluut, ja. Ik denk echt dat daar, zeker met dat nieuwe ritssysteem, dat ooit Dynamic Attractions daar voor een gelijkaardige attractie nog ontworpen heeft. Ik kan me voorstellen dat je daar echt een fantastische attractie van kunt maken. Op die plek, het gaat eeuwig zonde zijn. Want we moeten eventjes uitleggen misschien wat er gaat komen. Men gaat dus in Frontierland, in Magic Kingdom, 2 attracties bouwen rond Cars. Het worden geen duplicaten van de Cars-attracties die al bestaan in andere parken, zoals met name in Disney California Adventure. Het wordt een soort van off-road race circuit, waar je op verschillende niveaus in kleine wagentjes een behoorlijk spectaculair ritje zult maken. Disney heeft het met name echt aangekondigd als een niet-familie-attractie, want ter compensatie van het feit dat dit niet iets is voor de hele familie, komt daarnaast een attractie die wel door de hele familie kan gedaan worden. Dat zal een soort molletje zijn met een aantal van die takelwagentjes uit Cars. Maar ik ben er zeker van plaats dat in Disney's Hollywood Studios, dat is een waanzinnig succes en ik ga er niks tegen hebben, maar het is die locatie voor mij die het zo moeilijk maakt.
Het past daar niet, hè? En het is, we blijven te veel hangen in dit onderwerp. Er is natuurlijk heel veel te bespreken van die D23. Je hebt het woord al genoemd, Hollywood Studios.
Ja.
Daar zou men ook best wel een flinke achtbaan kunnen gebruiken, zou je zeggen.
Er komt een achtbaan.
Ja.
We weten alleen nog niet waar, maar inderdaad, Monsters Inc. Een suspended coaster, is eigenlijk een dreamcatcher uit Bobbejaanland, maar dan in een gebouw.
Heel spectaculair. Men heeft dus ook na die presentatie pas die manquette onthuld. En wat daar heel erg opviel is het liftsysteem wat daar dus te zien is. Een 4 stations, dus echt letterlijk 4 opstelrijen. Mm-hmm. En 2 van die rijen die zijn gekoppeld en die gaan dan ook tegelijkertijd met een lift omhoog. Eigenlijk zoals ook in die Monsters Inc. film, hè, in die hal waar al die deuren hangen. En dan met een wisselsysteem gaan die karretjes achter elkaar aan. En qua wat ik zag van de manquette, wordt dat niet een hele spectaculaire thrillride, maar volgens mij een hele goede familieachtbaan, zoals inderdaad Dreamcatcher.
Juist, ja. Ik denk dat iedereen die ooit Monsters Inc. heeft gezien en op een bepaald moment die deurenscène zag passeren, dacht van oké, dit wil ik ooit in een pretpark doen. Het is ervoor gemaakt. En al sinds die film in de bioscoop is geweest, zijn er Disney-liefhebbers die hopen van die scène ooit als attractie te doen. Ik denk dat het ook binnen Imagineering iets is wat al jarenlang op de plank ligt en waar de vraag vanuit fans al heel groot voor was.
Toen ik in 2007 in Disney werkte, ja? ging het gerucht al dat dus in die Who Wants to Be a Millionaire showgebouw daar zo'n Monsters Inc. achtbaan zou komen, toen al. Later is dat de derde track geworden van Midway Mania, de Toy Story shooter. Klopt. En toen ging voor mij terug dat er al aan zat te komen. Moet je nagaan.
Ja. Dus we weten op dit moment niet waar die zal komen. Er zijn een aantal plaatsen waarvan mensen denken dat het er zou kunnen komen. Eén daarvan is Muppet Plaza. Dat zou waarschijnlijk betekenen dat Muppet Vision 4D... Dus okay,
stop maar even. Ja, dit kan ik niet aan.
Nee, dit is zo verschrikkelijk zijn mocht het weggaan. Ander is de plaats waar nu de Star Wars Launch Bay is. Er zijn heel veel haken en ogen aan beide locaties. De ene dus omwille van het verdwijnen van eigenlijk waarschijnlijk dan het hele Muppets-verhaal uit de Walt Disney World in totaal. En terwijl Muppet Vision 4D de laatste creatie was, de laatste film was die Jim Henson ooit heeft gemaakt. Het is de laatste film die Muppets-film die Jim Henson ooit gecreëerd heeft. Het zou ontzettend jammer zijn om die te zien verdwijnen. En de andere locatie die vaak genoemd wordt, dat is Star Wars Launch Bay. In het midden van het park. Nadeel daarvan is dat daar de oude animatiestudio's achter zitten. En die worden nu gebruikt als kantoren. Dus waarschijnlijk zou dat dus betekenen dat men al die kantoren eerst moet verplaatsen. Weet je, ik heb zo'n beetje het gevoel als je hoort telkens wat er allemaal gaat verdwijnen. En je hoort dat men voor de aanleg van Avatar in Disney California Adventure mogelijkerwijs de monorail zou moeten gaan schrappen in Disneyland Anaheim. Voor de kaarsattracties moeten dus de Liberty Bell, de Rivers of America en de Tom Sawyer Island verdwijnen. Misschien moet Muppet 4D verdwijnen. Al die attracties, wat hebben die met elkaar gemeen? Dat zijn geen Lightning Lane attracties. Dat zijn geen attracties waar Disney eigenlijk geld mee kan verdienen, los van het feit dat ze aanwezig zijn in de parken waar mensen al voor betalen. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat er bij Disney zoiets is als van attracties die geen Lightning Lane hebben en die eigenlijk nog niet eens extra geld opleveren doorheen de dag. Dat is misschien potentieel het eerste soort attractie die we wel eens zouden kunnen schrappen, want we gaan geen attracties schrappen waar er wel geld mee verdiend wordt. Dat betekent dat ik al eens zit te kijken heb naar andere attracties waar er geen Lightning Lanes voor bestaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de People Mover in Tomorrowland en Magic Kingdom. En ook daar ben ik heel bang van dat op een bepaald moment gezegd zal worden, we gaan die dingen wegdoen.
Hall of Presidents,
dat is ook al zo een. Dat zeg ik niet hardop, hè. Maar inderdaad, al die dingen die geen Lightning Lanes hebben, die lijken mij een onzekere toekomst te hebben. Ik ga me echt benieuwen waar Monsters in gaan komen. Maar los daarvan lijkt het mij iets wat het publiek heel leuk gaat vinden en dat ik heel leuk ga vinden. Het lijkt me een hele toffe attractie.
En maar ik niet.
Oh?
Omdat je dus weer een attractie weghaalt.
Ja, op die reden. Maar ik heb het nu echt over de attractie zelf, hè?
Ja, maar daar sta ik weer heel lang voor te wachten. Okay. Dat vond ik bij Guardians of the Galaxy gewoon heel erg jammer. Goeie achtbaan, maar de hele ervaring daarnaartoe vond ik gewoon echt niet goed. Ik vind, je moet een pretpark ook gebalanceerd houden. Zo'n Muppets, elke keer zat die show toch voor 3/4 vol, elke keer als ik was. Nou, ja, dat ding gaat elke 12 minuten.
Het is ook, een park heeft, net zoals het rustige punten nodig heeft, zoals dat Tom Sawyer Island heeft, het ook bijvoorbeeld attracties nodig waar je weet van dat er nooit een wachtrij staat, Muppet Vision 4D. Waar je in de broeierige hitte van Orlando eventjes een half uurtje kunt gaan zitten in de airco, zonder dat je daarvoor hoeft te wachten, et cetera. Dat soort dingen zijn echt noodzaak in een park. Als je echt alleen maar wachtrijen en attracties hebt, dan wordt een parkbezoek gewoon fysiek zwaarder en onaangenaam.
Als elke, dan zegt dat elk kwartier die Muppets 1000 man weg kan werken.
Ja.
Die dus dadelijk die Muppets niet meer kunnen doen. Die moeten iets anders gaan doen. En die gaan in een attractie van een achtbaan, ja, dat hopelijk max de 2000 man aan kan gaan tikken. Ja.
En er is nog een belangrijke reden. Je moet eens kijken hoe belangrijk Disney het vindt om Lightning Lanes te verkopen. Om mensen uit die wachtrijen te gaan halen. Natuurlijk, als Disney letterlijk mensen geld laat betalen om niet in de rij te gaan staan, dan moeten die mensen natuurlijk buiten die rijen ook genoeg dingen te doen hebben. Ze moeten genoeg plekjes hebben waar ze kunnen op een bankje zitten, waar ze eventjes kunnen rusten, waar ze eventjes kunnen wandelen. Er moeten genoeg attracties zijn, zoals een Muppet Vision, zoals een Liberty Bell, zoals een Tom Sawyer Island, waar ze eventjes, terwijl ze aan het wachten zijn tot hun volgende Lightning Lane aan de beurt is, zich eventjes kunnen terugtrekken, wat dat tempo weer naar beneden houdt. Want anders, als je letterlijk gewoon mensen de kans geeft om alle rijen over te slaan, maar het enige wat je kunt doen is eten en shoppen, dat is maar een armetierige ervaring natuurlijk. Hè?
Ja, en als je kijkt naar die Disney Studios, dat heeft echt nog wel wat dwell time nodig, vind ik.
Ja, absoluut. Ik geloof ook dat Disney Studios ook wel wat attracties kunnen gebruiken. Daar zijn niet genoeg attracties in dat park. En het idee dat je een attractie gaat weghalen om er nieuwe te bouwen, hoe goed die nieuwe attractie ook is, vind ik eigenlijk per definitie fout. Ik bedoel, opnieuw, Walt Disney heeft ooit gezegd dat de luxe die ze in Florida hadden, die ze niet in Anaheim hadden, dat de blessing of space was. Het idee dat zij eigenlijk veel ruimte hadden en alles maar konden doen. Maar als je kijkt hoe Walt Disney World de afgelopen jaren bezig is, dan is telkens weer attracties vervangen, ook in Animal Kingdom, met nu Indiana Jones en zo, in plaats van nieuwe attracties bijbouwen. En dat betekent dat de wachtrijen niet echt korter worden, dat de capaciteit van de attracties en van de parken er niet echt op vooruit gaan.
Achteruit?
Zelfs achteruit in veel gevallen. En ik snap dat eigenlijk niet, eerlijk gezegd.
Ja, en ik snap het ook niet in de studio's, omdat je bijvoorbeeld die Lounge Bay, dat is gewoon het oude instapstation van de voormalige studio Tramtour, mm-hmm. die ze toen hadden, de eerste versie daarvan trouwens.
Versie van 2 uur.
Ja, dat was echt, het was een heel concept achter. En als je dat concept weet, dat staat wel ergens op internet, is het best wel een interessant park hoe dat is opgebouwd. Maar nu heeft die hele Lounge Bay helemaal geen nut meer. Dus alsjeblieft, vervang dat dan. Ach, goed, het is een wens. Hopelijk luister mee.
Monsters Inc. voor Disney's Hollywood Studios. Animal Kingdom hebben we dat net al eventjes aangeraakt. Daar zijn ook 2 dingen voor aangekondigd. Dat is een nieuwe Encanto-attractie, wat een dark ride wordt. Ja. En aan de andere kant wordt Dinosaur omgevormd tot een Indiana Jones-attractie.
Dat zijn dan 2 toevoegingen waar ik dan wel blij van word. Ik vind het heel tof dat Dinosaur-gebied eindelijk wordt opgeknapt.
Dat was verschrikkelijk, hè?
Dat was een van de lelijkste gebieden die ik ken.
En tof is, ze hebben letterlijk bij wijze van spreken ook een hele mooie link gevonden om beide attracties te koppelen aan het dierenthema. Hè? Je bezoekt het huis van Encanto op het moment dat Antonia, het jongste kindje van de familie, zijn gave krijgt om met dieren te praten.
Ja.
Dus daar heb je de link met dieren. En tegelijkertijd ga je in Indiana Jones, in een heel nieuw verhaal, op zoek naar een oud artefact van een mythologisch dieren, mythologisch wezen. Dus ook daar zit bij wijze van spreken weer een soort van dierenconnectie in, waardoor eigenlijk er een reden is waarom Indiana Jones zich bevindt in Animal Kingdom.
En Latin America. En dat is ook wel tof. Ja. Eindelijk gaat men weer een themawereld toevoegen die past bij Animal Kingdom. Die past bij het wereldse idee van dat hele park.
Tropical Americas wordt het. Dus met andere woorden, het gebied van Meso- en Zuid-Amerika. En uiteraard de dieren die daar vandaan komen. Wat wel opvalt is dat daardoor Animal Kingdom zijn dinosaurus kwijtraakt. En eigenlijk van in het begin was het zo dat Animal Kingdom gewijd was aan 3 soorten dieren. Aan echte dieren, aan mythologische dieren en aan uitgestorven dieren.
Ja.
Van dat hele concept, nu Dinosaur gaat sluiten en Dinoland USA eigenlijk volledig op de schop gaat, blijft straks nog maar heel weinig over. Hè?
Nou, je hebt natuurlijk een beetje het Avatar-gebied.
Dat zijn de mythologische dieren, inderdaad. Ja. Ja, maar dat Dinoland, die uitgestorven dieren, dat tenzij we die nog ergens zien opduiken in Indiana Jones, dat weet je nooit natuurlijk. Maar het is raar dat men zo diep aan dat concept gaat veranderen. Maar ik kijk er naar uit. Beide worden dus dark rides. Dinosaur is als een dark ride. Er wordt gefluisterd dat Encanto wel eens de Amerikaanse variant, in elk geval qua ritssysteem, zou worden van wat in Hongkong Mystic Manor is.
Ja.
En het idee zou zijn dat de wagens daar vormgegeven zouden zijn als meubilair van het huis, dat zich op magische wijze door het betoverde huis van Encanto kan bewegen.
Dat klinkt heel tof. Indiana Jones trouwens, al de stuntshow.
Ja,
zou die dan ook verdwijnen eigenlijk? Want er zijn natuurlijk wel in het park wel wat dubbele IP's te vinden.
Ja, absoluut. Dat is iets heel raars. Dat Disney wat dat betreft niet echt trouw blijft aan 1 park, 1 IP. Ik bedoel, nu komt bijvoorbeeld Monsters Inc. in Disney's Hollywood Studios. Maar er is ook een Monsters Inc. Laugh Floor attractie in Tomorrowland in Magic Kingdom. Er is een Buzz Lightyear attractie in Tomorrowland. Maar er is een Toy Story Playland in Disney's Hollywood Studios. Men is wat dat betreft niet super trouw aan het idee dat elke IP zich moet beperken tot 1 park. Ja, er is ook in Disney's Hollywood Studios een Frozen sing-along show. Maar er is een Frozen dark ride in Epcot.
Ja.
Ik denk niet dat men zich daar in Walt Disney World erg druk om maakt.
Wat ik wel heel fijn vind is Dinosaur. Ik heb hem laatst weer gedaan. Ik blijf het een beetje een guilty pleasure vinden van het park, van het resort. Het ritssysteem, fenomenaal. Maar ja, dan doe je een keertje Indiana Jones in Anaheim. Binnenkort mag ik hem in Tokio doen. Ja, dan als je Anaheim al ziet, als je denkt, super. Wow, dat is
en in Tokio is beter dan in Anaheim trouwens.
Echt?
Ja, ook de wachten is spectaculair veel mooier. Vooral dat ze die in Tokio en Anaheim zijn grosso modo dezelfde. Het is een ander verhaal, het is een andere naam. Maar grosso modo is wat je meemaakt daar hetzelfde. De versie die straks in Walt Disney World komt, zou behoorlijk moeten afwijken van beide versies. Dus dat is op zich wel heel erg tof. Overigens komt er ook nog, maar dat was eigenlijk al aangekondigd, een nieuwe 3D-film in de Tree of Life. Daar gaat iets Tough to be a Buck weg. En dan komt een Zootopia 3D-film voor in de plaats.
Blijf ik wel een beetje jammer vinden. En weet je waarom? Tough to be a Buck was wel perfect fit. Hè? Je ging echt door die grotten heen. Je werd echt getransformeerd naar een krekeltje, naar een insect.
Een honorary bug.
Ja, het paste zo goed onder die bomen. En nu ben ik heel benieuwd hoe ze dat met Zootopia genoemd. Wat overigens vind ik wel een hele toffe franchise is. Maar goed, Ik zat laatst dus ook in het Thaft to be a Buck. Rennen kinderen huilen.
Het is wel een scary attractie, vooral duidelijkheid. Ik heb hem nog 2 weken geleden gedaan. Ik denk dat het de meest getraumatiserende attractie van heel Walt Disney World is.
Ja, het zal ongetwijfeld tof worden, maar kinderen daar jankend soms uit.
Ja. Ik had eigenlijk verwacht, dat is een heel ander verhaal natuurlijk, wat hadden we nog verwacht? Maar ik had eigenlijk verwacht dat er wat meer aangekondigd zou worden voor Animal Kingdom. Met name misschien een avondshow op dat grote meer dat ze daar hebben in het Indische themagebied. Vooral om ervoor te zorgen dat park weer wat langere openingsuren s'avonds heeft, dat het park wat vaker in het donker kan bezocht worden. Maar goed, dat is voorlopig niet aan de orde. Misschien als straks Encanto en Indiana Jones opengaan, dat daar weer een nieuwe nood voor ontstaat.
Ja, je hebt wat meer tijd nodig ook.
We gaan straks nog even terug naar Magic Kingdom. Ondertussen hebben we het gehad over Disney's Hollywood Studios met Monsters Inc. We hebben het gehad over Indiana Jones en Encanto in Animal Kingdom. Epcot, daarvan wordt eigenlijk beschouwd dat de grote transformatie die de afgelopen jaren is plaatsgevonden is afgerond, dat er echt niets nieuws mee bijkomt. Test Track krijgt op dit moment een update, waarschijnlijk onder stimulans van zijn sponsor, wat een autobedrijf is. En tegelijkertijd is ook een nieuwe lounge aangekondigd, althans een vernieuwde lounge aangekondigd in Spaceship Earth. Ben je daar ooit geweest?
Niet in die lounge, nee. Kijkt wel nu uit over die hele gardens, hè?
Ja, tof. Ja. Ik ben er al geweest, want er zijn een aantal tours die je kunt doen van Disney. En bij een van die tours ben ik ooit in die Siemens lounge geweest. Ja. Dat was eigenlijk een soort van privé lounge voor mensen van Siemens. Siemens was een sponsor van Spaceship Earth. En was je medewerker van Siemens. En die dag in Walt Disney World, dan mocht je gratis naar die lounge. En tijdens een tour ben ik ooit dus in die lounge geweest. En dat is op zich wel heel fijn, want als je dus in die lounge zit, dat is eigenlijk het achterste gedeelte van Spaceship Earth. En als je dus aan de achterkant staat, waar dus nu Dreamers Point is met het nieuwe standbeeld van Walt Disney, dan zie je daar een soort van uitstekend gedeelte met een aantal ramen. Wel, dat is waar die lounge zit. Dus kijk dus letterlijk uit over eigenlijk het nieuwe aangelegde Communicore Plaza tot eigenlijk helemaal aan het eind van World Showcase Lagoon en The American Adventure. Dus een van de prachtigst gelegen lounges die je kunt hebben. Toen ik er was had het een heel sterk ethisch gevoel allemaal. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je dat eens goed onder handen neemt, dat een heel mooi nieuw trendy designtje geeft, dat dit een zeer gewilde lounge gaat worden. Ik moet wel zeggen, het is niet groot. Ik bedoel, ik denk dat er misschien plaats is voor een 20-tal mensen. En mijn ervaring in Walt Disney World met lounges waar maar heel weinig mensen binnen kunnen, is vaak dat niet gezellig is, de drukte. Denk maar aan Oga's Cantina, waar je vaak in een ontzettend drukte alleen maar kunt rechtstaan, om een premix drankjes schenkt en je echt zegt van je hebt maximum 3 kwartier en dan moet je hier opkrassen. Ik hoop dat in elk geval daar niet zo is, maar ik kan me wel voorstellen dat als dat ding daar ooit open gaat, dat misschien een van de meest populaire lounges van heel Walt Disney World gaat worden. In Magic Kingdom komt er trouwens ook eentje in Pirates of the Caribbean thema. Ik vrees ook daar hetzelfde van. Ik geloof dat je heerlijke cocktails kunt drinken in de Walt Disney World Resorts, dus in de hotels. Maar eigenlijk alle lounges en bars die in de parken zelf zijn, die zijn zo extreem druk. Denk maar aan de Casa de Tequila in het Mexico Paviljoen. Denk maar aan Oga's Cantina, dat het daar zelden gezellig is. En ik vrees een beetje voor beide dat daar ook voor zal gelden.
Ja. Wat mij dus heel erg opvalt aan dat er geen Epcot nieuws verder naar buiten kwam, is hoeveel er ooit was aangekondigd voor Epcot. Ook bij de D23, hè? Dus het Play Pavilion. Hoor je nooit meer wat van, maar ook dat Figment, die de afgelopen jaren, en dat viel mij dus echt wel op aan deze D23, dat Figment is zo populair geworden. Met merchandise, popcorn buckets, alles erop en eraan, dat er nog steeds geen redo komt voor die Imagination Pavilion.
Ja, nee, absoluut. Iedereen had dat eigenlijk verwacht, hoor. Inclusief ikzelf. Dus dat is inderdaad heel, heel vreemd. Maar goed, dat hebben we misschien nog niet gezegd. Josh DeMara heeft dus gezegd in het begin van de presentatie van, kijk, alles wat we hier vandaag aankondigen, dat is geen blue sky, waarmee je bedoelt, dit zijn niet zomaar wilde gedachten die we hebben. Dit gaat ook echt gebouwd en uitgevoerd worden. Bij een heleboel dingen zijn we op dit moment zelfs al bezig met permits aan te vragen en letterlijk spaden in de grond aan te steken. Ik heb daar mijn ernstige twijfels bij. En waarschijnlijk het project waar ik de meeste twijfels bij heb, dat is het laatste project dat voor Walt Disney World is aangekondigd. En dat is Villains at the Magic Kingdom, of het Villainland, het slechterike land dat aangekondigd is voor achter het Karsland, achter Frontierland. Hè.
Ja. Het is eigenlijk zoals we in Hongkong hebben gedaan, hè, een tweede route gemaakt buiten de hub om. Nu zou dit nog binnen het treinspoor vallen, maar dat is ook omdat het Magic Kingdom gewoon zo'n belachelijk groot park is qua oppervlakte. En men heeft eigenlijk al bij de vorige versie van de presentatie verteld dat er een uitbreiding kwam met Encanto. En daar zou eventueel, wat zou u denken, van een Villains Land, zo werd dat verleden keer genoemd. Nu werd het wat concreter genoemd.
Daar is eigenlijk niks concreets gezegd. We hebben één stukje concept art gezien waar je een beetje in de vaagheid een groot gebergte ziet waar een achtbaanspoor overheen gaat. Ik geloof echt dat dit nog Blue Sky is. Ik weet dat dit niet is wat Jos DeMar heeft gezegd, maar ik geloof niet dat we dit in deze vorm ooit gaan krijgen in Magic Kingdom.
Hoe lang heeft zo'n Avatarland geduurd met aankondiging en bouw? Dat is ook best groot.
Dat is best groot. Ik weet je wat het is, hè?
Kijk, moeten ze nu echt beginnen als ze dat binnen 3 jaar willen openen?
Nou, maar los daarvan, het gaat zeker niet over 3 jaar open gaan. Ik denk niet dat Carsland er al over 3 jaar zal zijn. Als je voorspellingen maakt voor over 2 of 3 jaar, die zijn realistisch. Als je dingen gaat aankondigen voor over 5 of 6 jaar, dan moet je bedenken, hè, dat tegen dan is Bob Iger geen CEO meer. Misschien is er op dat moment een andere CEO, stel dat bijvoorbeeld niet Josh DeMaro is. Die heeft potentieel, als hij daar over 2 jaar of 3 jaar bij spreken gaat aantreden, heel andere visies over hoe het geld besteed moet worden. Ik bedoel, nieuwe bezem vegen schoon, nieuwe ogen zien anders. En ik kan me heel goed voorstellen dat een nieuwe CEO vervolgens binnenkomt en gaat kijken naar, oké, wat ligt hier allemaal op tafel? En gaat zeggen van, weet je, we gaan dit eens herbekijken. Want ik kan me niet voorstellen in de fase waarop dit is aangekondigd, dat 100% zeker op die manier gaat uitgebouwd worden en dat klaar zal zijn zoals wij dat gezien zullen hebben over 5 jaar. Het zou mij zeer, zeer verbazen. Bovendien, als je daarover gaat nadenken, dat is eigenlijk iets heel raars. Hè? Een land dat draait ons rond slecht. We hebben op dit moment heel veel themagebieden in Disney die draaien rond IP. Ja. Maar dit is een mixed IP-gebied. Volgens mij de eerste keer dat een IP uit verschillende films met elkaar in contact komen. Dus dat je letterlijk gewoon een gebied zult hebben dat niet alleen aan Star Wars of alleen aan Pandora of alleen aan Cars of alleen aan Monsters Inc. gaat gewijd zijn. Maar een gebied waar je zowel Ursula uit The Little Mermaid als Scar uit The Lion King als Maleficent uit Sleeping Beauty allemaal samen gaat zien. Maar vooral die hebben geen gemeenschappelijk kanon. Ik bedoel, die wonen niet in dezelfde wereld. Die zijn gewoon antagonisten in een heel ander verhaal. En die ga je op dat moment gaan samenbrengen. Hoe gaat het in zijn werk gaan? Ik bedoel, ja, we hebben wel eens dat er zo'n slechterke diarree over een kasteel wordt neergestort in een sequentie van een vuurwerkshow s'avonds. Maar hoe moet dat gaan als land? Gaan we daar een soort gebied hebben waar een heleboel van die slechterikken in één keer samenkomen? Wat gaat daar de coherentie van zijn? Je hebt wel dingen als Fantasyland, maar daar heb je ook verschillende figuren die samen worden gebracht uit verschillende filmen. Die hebben wel allemaal hun eigen attractie. Daar heb je Pinocchio, daar heb je Sneeuwwitje, daar heb je Peter Pan. Maar het idee dat allemaal samenkomt in één gebied, dat is echt iets nieuws voor Disney.
En gaat dat met elkaar communiceren?
Ik zie het nog niet 100% voor me wat je dan gaat krijgen. Gaan we dan, oké, van een coaster, dat is makkelijk genoeg. Je maakt ergens een coaster rond, weet ik veel wat, Night on a Bear Mountain of iets dergelijks uit Fantasia of zo. Maar stel dat je een dark ride gaat bouwen, want ik vermoed dat er wel zo'n attractie zal zijn voor de kinderen. Ga je dan al die figuren op een of andere manier samengooien in één? Ik vraag me echt af hoe het gaat. En bovendien moet rekening houden dat er al heel veel slechterikken aanwezig zijn in Magic Kingdom. Ursula zit al als spectaculaire Garner Holt animatronic in The Little Mermaid. Hè. Gaston heeft zijn eigen taverne al.
En meet and greet.
En meet and greet, absoluut. De Wicked Witch uit Sneeuwwitje staat al in het decor van Seven Dwarfs Mine Train. Captain Hook staat al als animatronic in Peter Pan. Beast heeft zijn eigen kasteel waar het Be Your Guest restaurant in aanwezig is. Ja. Gaan die figuren die daar slechterikken zijn dan nog eens worden hernomen in zo'n ander land? Ik zie het nog niet 100% voor mij, eerlijk gezegd. Zo'n medley van slechterikken uit verschillende films, dat is leuk voor een avondspektakel, dat is leuk voor een parade, voor een themagebied. Ik weet het niet. In de vaagheid waarmee dit is aangekondigd, doet mij denken dat dit echt niet veel meer is dan een Blue Sky projectje op dit moment. Het doet mij ook heel erg voorzichtig denken dat de kans dat het ooit echt zal worden gebouwd zoals het nu is aangekondigd, wel heel klein gaat zijn. Color me wrong, en voor alle duidelijkheid op het moment dat het anders zou blijken te zijn. Maar voorlopig heb ik heel erg veel twijfels bij dat hele gebied. Vooral ook omdat ze er zo vaag over zijn.
Ja, en ik vraag me wat toevoegt. Mm-hmm. Kijk, die figuurtjes zijn redelijk populair met Halloween. Dat is logisch, want dan is het Halloween. En die figuurtjes zijn ook populair omdat het in een film zit waar die storytelling helemaal omheen draait. Dus je hebt een good guy en een bad guy. En dan versterkt zo'n IP enorm, want dan wil je dat Pinocchio een normaal jongetje wordt. Je wil niet dat het door die slechte rikken wordt overgenomen om in dat circus te werken. Dan snap ik het, weet je. Dan heb je een spanning. Maar een heel themagebied. En dan eigenlijk ook specifiek zo genoemd. Hè? Want jij zegt het al, het wordt een Villains Land.
Ja, Villains at Magic Kingdom. Zo wordt het aangekondigd als naam voorlopig. Er is nog iets anders met slechterikken. Dat is dat de afgelopen jaren durft Disney bijna geen slechterikken meer plaatsen in zijn films. Vroeger had je van die oer-slechterikken die gewoon evil waren. Vandaag is het zo dat als er een slechterik is, dan is het vaak zo dat in de film zelf wordt meteen uitgelegd dat hij eigenlijk wel niet zo heel erg slecht is. Dat er een reden voor zijn slechtheid is. Of als er een vervolg komt, wordt dan uitgelegd waarom die eigenlijk zo slecht is. Denk maar aan bijvoorbeeld de slechterik uit Frozen. God ja, die krijgt eigenlijk een soort van eerherstel in Frozen 2. Ik heb ook het gevoel dat ze dat gaan doen met die Mufasa-sequel die er eind dit jaar uitkwam. Daar gaat Scar een soort van eerherstel krijgen voor zijn slechtheid. Voor wat alles wat gebeurd is in de Lion King film. Als we in een tijd zitten waarbij we eigenlijk slechterikken niet meer durven gewoon oer slecht te laten zijn en altijd nood hebben om die origin van die slechtheid een soort van bijna psychologische reden te geven, dan kan dat bijna alleen maar een soort van samenstelling zijn van een soort van oude slechterikken uit die klassieke films van Disney, uit een tijd waar bij wijze van spreken evil nog gewoon evil kon zijn, maar geen slechterikken meer uit films van vandaag de dag.
Het is ook gevoeliger, hè? Het is ook gevoeliger geworden. Ik snap dat. Ik zag de discussies op X.
Maar als je ziet door hoeveel hoepels Disney heeft moeten kruipen om uiteindelijk Dr. Facilier als slechterik niet aan bod te laten komen in Tiana's Bayou Adventure, dan heb ik het gevoel van, wat kun je dan nog echt als Villains Land gaan brengen? Tenzij heel oppervlakkig, heel kinderachtig, Of
cartoonesk?
Ik ga het echt nog moeten zien. Of Disney. Ja. Ik verwacht er echt geen Darkmoor, dus een Dark Universe ding zoals bij Epic Universe van. Ik heb hier geen goed gevoel bij, eerlijk gezegd. Ook al ziet de concept art die ze nu uitgebracht hebben er echt wel indrukwekkend uit. Maar op zo'n manier indrukwekkend dat ik niet geloof dat dit ooit op die manier gebouwd zal worden. Ik heb hier heel veel reserve voor.
Ja, en dat is precies wat ik wil zeggen. Want op X en Twitter ging er dus nu al een discussie over Tiana's Bayou Adventure. Omdat je in die feestscène aan de linkerkant dat character Charlotte LaBeouf ziet.
Ja, dat is de finale van de attractie.
Ja, ja, en dat is
die witte mevrouw, hè?
Ja, een witte mevrouw. In het verhaal is dat een van de mensen die ook enige geschiedenis hebben.
Ja. Ik snap wat je wil zeggen.
En die zit daar leuk mee te feesten. En daar was zelfs al discussies over uit bepaalde gemeenschap. Dus het is inderdaad precies wat je zegt. Een hele dunne lijn. Nu, ik ben natuurlijk meer van de technische kant van deze podcast. Die concept art die je liet zien, liet ook zien dat er heel veel diepte zat. Mm-hmm. Maar dat kan daar helemaal niet.
Zeker niet als je binnen het spoor zou willen blijven.
Nee, maar ook je kunt daar de grond niet in. Dus ja, je zag daar door een ravijn een achtbaan razen. Dat kan helemaal niet in Disney World. Dat kan niet vanwege het feit dat daar het waterlevel in het moerasgebied zo ligt. Dus dat
straks gaat die vaarwiel natuurlijk leeg komen te staan. Als je nu een deel van die achtbaan, wat ze straks in Walibi België gaan doen met een nieuwe achtbaan en de Gold River Adventure. Als nu een deel van die oevers bij wijze van spreken gewoon leeg laten staan, verharden met steen en rotsen, et cetera. En gewoon in de oude Rivers of America een achtbaanspoor zouden zetten, dan moet dat toch wel kunnen.
Ja, maar dan krijg je volgens mij niet zoals op die concept dat echt die diepe kliffen. En volgens mij gaat dan ook die hele het effect van de Big Thunder Mountain weg. Want zo hoog is dat ding ook niet. Mm-hmm. Maar nu valt dat niet op, omdat er niks achter staat.
Ja, ja, ja.
Ik vind dan ook die plaatsing heel raar. Want je gaat dus op een gegeven moment een tweede looproute krijgen in het park. Maar waar gaat dat aansluiten? Want eigenlijk vanaf de Haunted Mansion is er geen doorsteek meer mogelijk.
Ik vermoed dat trouwens de reden is waarom die Cars-gebieden er komen. Eigenlijk omdat op die manier eigenlijk door het droogleggen van de rivier aan beide kanten ruimte ontstaat om wegen aan te leggen die uiteindelijk wel de bezoekers naar achter Big Thunder Mountain en dus naar dat Villains-gebied kunnen brengen. Ik vermoed dat dat eigenlijk de hoofdreden is waarom die Rivers of America worden drooggelegd.
Iets wat met misschien iets meer enthousiasme door ons wordt ontvangen is een nieuwe avondparade in het Magic Kingdom, Disney Starlight.
Ja, 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 en eigenlijk een opvolger van de Main Street Electrical Parade en vooral Spectrum Magic daar natuurlijk in Walt Disney World Magic Kingdom. Waarbij de Blue Fairy uit Pinocchio de centrale figuur gaat worden en waarbij we figuren uit Peter Pan en Canto en Frozen gaan zien. Zo blij dat daar een lichtjesparade komt. Ik heb het geloof ik in de vorige aflevering nog gezegd, ik ben dol op lichtjesparades. Ik ben zo blij dat Magic Kingdom weer eentje krijgt. Ik vermoed overigens dat dit de meest rechtstreekse tegenzet tegen Epic Universe is. Ik vermoed dat Disney dit gaat plaatsen om ervoor te zorgen dat ze volgend jaar in elk geval kunnen zeggen van, wij hebben ook iets nieuws in het Magic Kingdom, want volgens mij is het enige wat ze op korte termijn in hun parken kunnen openen tegen volgend jaar, een nieuwe parade. Ik kan me voorstellen dat er misschien nog een paar showtjes gaan veranderd worden, maar om in elk geval iets te hebben tegen dat Epic Universe open gaat, vermoed ik dat dat eigenlijk de belangrijkste tegenzet is. Ik geloof niet uiteraard dat dit voldoende tegenwicht is tegen een heel nieuw park, Maar ik vermoed ook wel, mocht Epic Universe niet geopend zijn, dat we die parade niet zouden gehad hebben.
Ik ben ook wel heel blij. Ik heb vroeger nog gewerkt bij die avondparade, Spectromagic.
Mm-hmm.
Ja, dat park leent zich daar zo goed voor. Het is ruim opgezet. De parade is vrij makkelijk er doorheen te fietsen. Ik ben heel blij, want eigenlijk na Paint the Night, wat toch best wel een spectaculaire avondparade was in meerdere parken, heeft hij gedraaid. Maar uiteindelijk is hij geëindigd voor mij in Disney's California Adventure. Mis ik wel weer die avondparade. En ja, top. Voor mij mag dat ook weer terugkomen in Parijs zelfs. Een goede avondparade, leuk.
Voor de parken in Azië zijn de aankondigingen relatief beperkt. In Tokyo Disneyland is er een nieuw avondspectakel, Reach for the Stars, dat aangekondigd is. En voor Hongkong Disneyland en Shanghai Disneyland zijn de nieuwe Spider-Man attracties aangekondigd. In Shanghai Disneyland is de Spider-Man coaster,
ja,
die een beetje lijkt op wat ze qua voertuigen bij Guardians of the Galaxy hebben nu.
Ja, en er was al een permit, dus een vergunning uitgelekt. En dan leek het erop dat die ook met doodlopende eindjes en wissels.
Oh ja, cool.
Dus of het gerucht gaat dat het echt zo'n nieuw type Intamin wordt met zo'n fast switch. Of inderdaad zo'n Vekoma Guardians of the Galaxy. En dan zou het meer een ritervaring worden als Big Grizzly Gulch in Hongkong.
Oh ja, ja.
Vooruit, achteruit. Volgens mij wordt dat tof. Maar iets waar ik, achtbanen altijd leuk, hey, dat gaat, ik ga er met plezier in. Maar waar ik wel enthousiast van werd, was dat een nieuwe versie van de Tower of Terror.
Ja, zo lijkt het er wel bij. In Hongkong Disneyland komt er eigenlijk een drop-attractie rond Spider-Man. Het ziet er in elk geval uit de concept art uit, alsof daar de vijfde Tower of Terror ter wereld gaat gebouwd worden. Dit keer met een Marvel-thema.
En hoe tof is het dat je in de lift zit en je wordt gered door Spider-Man met zijn spiderweb. Dan heb je gelijk weer logisch dat je heen en weer bounced.
Juist, absoluut. Ja. Dan hebben we nog Anaheim en Disneyland Parijs. Ik stel voor dat we Disneyland Parijs als laatste houden. Anaheim, daar zijn ook een paar dingen aangekondigd.
Ja, je liet het al even vallen, hè? De monorail. Hè? Goh, dat is misschien dan toch daar een beetje het side nieuws wat er kwam. Want ja, er werden, nou vond ik, best wel veel investeringen aangekondigd in Disney's California Adventure.
Ja. Er zijn een paar kleinigheden die aangekondigd werden. Er is onder andere een Walt Disney Animatronic Show in het Disneyland Park. Men heeft de openingsdatum ergens in november aangekondigd voor Tiana's Bayou Adventure daar. En men heeft het logo voorgesteld voor de 70ste verjaardag van Disneyland, die ook volgend jaar gevierd wordt. Maar inderdaad, de grote aankondigingen waren voor Disney California Adventure. Hè.
Waarbij eigenlijk al bijvoorbeeld het Avatar-gebied al was aangekondigd door Bob Iger.
En ja. Bob Iger gebruikt tot nu toe altijd de woorden Avatar Experience.
Ja.
Waardoor je eigenlijk niet gewist van, is het een land, is het een tentoonstelling, is het een VR-show of iets dergelijks. Maar nu is het duidelijk geworden dat er in Disney California Adventure, en niet ergens in dat toekomstige derde park, maar echt in Disney California Adventure, blijkbaar een Avatar-land gaat komen. En het toffe is, het is niet Pandora the World of Avatar zoals we die uit Animal Kingdom kennen. Men kiest er eigenlijk om zijn inspiratie te halen uit een heel ander deel van het verhaal van Avatar.
Waarbij ook wel echt werd gezegd dat het een beetje donker werd.
Ja, dat schijnt dus ook zo. Het is gebaseerd op The Way of Water, dus de tweede film, en de toekomstige film deel 3, Fire and Ash. En vooral die laatste film schijnt heel donker te zijn.
Ja, heel spannend. En eigenlijk is Avatar Land in Animal Kingdom een beetje gebouwd als het finale stuk van de hele Avatar filmreeks. Hè. Daar is gezegd, dit is het Avatar Land na alle films. Maar hier wordt echt ingespeeld op de tweede en de derde film. En hier ben ik dus wel heel benieuwd naar, want er zijn niet zo heel veel locaties meer beschikbaar. Ook vanwege het Marvel-nieuws wat je zo gaat brengen. Maar dan zou het zijn dat het op ongeveer het backlotgebied van het huidige park iets gebouwd zou kunnen worden. Overigens ook ooit de locatie van de Muppets, maar dat geheel design al weg.
En nu de locatie van de Monsters Inc. attractie.
Ja, en een leegstaande theater en nog een oude Who Wants to Be a Millionaire loods.
Vooral dat ik daar is plaats genoeg, maar je zit een beetje met de monorail daar in de knoei. De vraag is een beetje, gaat de monorail het daar overleven? Vooral dat ik er wordt nog niet meteen begonnen aan de bouw van deze attractie. Dit is iets langere termijn. Wat wel duidelijk lijkt te zijn, is dat het attractietype de eerste Amerikaanse variant gaat worden van de Pirates attractie uit Shanghai Disneyland.
Ja, en als ik dan heel eerlijk mag zijn, dat is wel heel briljant hoor. Maar enorm groot. Dus ja, je zegt dat er genoeg ruimte is. Maar ik denk
ik vermoed als ze het zoiets aankondigen, dat men daar eens met een meetlat is langs gegaan om te kijken van, passen onze ideeën wel in dit park? Hè?
Zo'n rolmaatje, ja.
Nee, maar goed, ze hebben het aangekondigd voor California Adventure. Ik hoop in elk geval dat het op zo'n plek komt. Er zijn nog wel een paar plekken in het park die daarvoor zouden kunnen dienst doen, maar ik hoop in elk geval niet dat men iets bestaans gaat weghalen. Een aantal mensen suggereren dat het misschien in plaats zou kunnen komen van Grizzly River Rapids of iets. Ik vermoed niet dat dat het geval zal zijn. Ik hoop hoop ook niet dat Disney op dit moment dat soort plekken aan het bekijken is om het eventueel te vervangen door een Avatar-attractie.
Ja, maar dat studio's gebied van dat park, echt een van de oudste, laatste stukjes park van DCA wat nog origineel is. Ja, dat mag voor mij zo plat. En dan zou dit misschien passen. Ik ben benieuwd. Goed, ik ken het park daarvoor onvoldoende en dat zal echt pas zijn mee te worden. En Disney kennende hebben ze dat inderdaad wel gedaan. Maar het zou ook best kunnen dat ze zeggen, we bouwen alleen die attractie en we bouwen niet een hele wereld.
Zo ziet de concept art in elk geval toch niet uit, hoor.
Ja,
nee, dan zie je echt gewoon bootjes die buiten het water rondvaren.
Goed, dat kan ook indoor zijn, hè?
Ik vraag me sowieso af, dat is denk ik van een aantal attracties kun je die vraag stellen, maar dat geldt zeker voor Avatar. Kijk, dit park heet Disney California Adventure. Oorspronkelijk waren het allemaal attracties en themagebieden die ergens een link hadden met Californië. En tot op zekere hoogte kon je min of meer alles, zelfs een gebied als Cars, gaan koppelen aan Californië.
Absoluut.
De afgelopen jaren hebben we daar andere dingen zien gebeuren. We hebben daar een Pixar Pier zien ontstaan. We hebben daar een Avengers Campus zien ontstaan. Als daar nu een Avatar-gebied gaat komen, dan kun je de vraag echt gaan stellen van, moet daar niet een soort naamswijziging gebeuren van het park, zoals men ook in Parijs met de Walt Disney Studios wil gaan doen? Want de link met Californië wordt steeds minder en minder bij alles wat ze gaan toevoegen. Straks komt er ook een nieuwe Coco-attractie, daarover straks meer. Oké, Californië grenst aan Mexico, maar het is geen Californië natuurlijk, hè? Dus omen is nomen. Wat betekent die naam nog voor dat park als je nu willekeurig alle mogelijke vormen van de IP daaraan gaat toe gaan voegen?
Ja, dat zijn de goede vragen. Ik ben heel benieuwd. Misschien is dat ook wel eindig. Misschien wordt een nieuwe naam als Adventure World of zo.
Ja.
Goeie namen.
Ja.
Schrijf hem op.
Hey, maar maar serieus. Gaat ook, zeker als je daarvoor de backlot gaat gebruiken, ga je daar serieus moeten gaan nadenken over wat voor soort overgang ga je daar maken van die bestaande Hollywood Street naar een Avatar-gebied. Ik bedoel, het natuurschoon van Disney's Animal Kingdom laat een hele geleidelijke overgang toe van Discovery Island naar Pandora the World of Avatar. Dit gaat hier, ook omwille van de beperkte ruimte die beschikbaar is, veel plotser moeten gebeuren. Gaat bijna een soort van Epic Universe-achtig portal nodig hebben om een geloofwaardige overgang tussen die twee gebieden te creëren als daar een Avatar-gebied komt. Voor alle duidelijkheid, niks tegen. Tof dat het een andere attractie is dan wat er al in Orlando staat. Kijk er zeer naar uit om een Shanghai-achtige variant van Pirates in een ander thema te kunnen doen. Maar het is toch verrassend nieuws.
Zeker. En een andere locatie waar nog wel plek is, is eigenlijk nu al ingenomen door twee Marvel-aankondigingen. Achter de Tower of Terror ligt nog een oud parkeerterrein waar twee nieuwe Marvel-attracties zijn aangekondigd. Eén interessante, een nieuwe Dark Ride die ook al bekend was, hoor. Die was volgens mij bij de vorige D23 ook al aangekondigd met Thanos. Thanos, hoe je dat ook uitspreekt.
Ja.
Waar eigenlijk een beetje het ritssysteem zou krijgen als volgens mij Rise of the Resistance.
Ik denk eerder het systeem van Spider-Man.
Oh, ja.
En dat is op zich wel interessant, want de Marvel-portfolio zit er nu in de handen van Scott Trowbridge. Ja. Imagineer Scott Trowbridge. En hij was de hoofdimagineer op het oorspronkelijke Spider-Man-project voor Islands of Adventures. Dus hij heeft alles, zo'n attractie gemaakt, lang geleden, waarschijnlijk ook de beste variant daarvan, voor Universal in Orlando. We hebben een gelijkaardig attractietype onlangs zien openen als de Peter Pan-attractie in Tokyo Disney Sea, in een Fantasy Springs gedeelte. En de meeste mensen vermoeden dat dit nu de eerste stateside-variant zal zijn in een Disney-park van dat attractietype. Deze keer als Avengers-attractie.
Ah, nou ja, goed. Ik vind zowat Transformers als Spider-Man in Universal best spectaculaire attracties.
Mm-hmm. Thanos wordt de grote slechterik. Oorspronkelijk was er een veel grotere rol weggelegd voor Black Panther. Maar aan de ene kant vermoed ik dat als Black Panther succes blijft hebben, dat iets is wat in het derde park een groter themagebied gaat krijgen. Aan de andere kant, met het overlijden van de hoofdacteur, konden ze daar moeilijk nog veel kanten mee op. Interessanter is misschien dat er nog een tweede attractie bij komt.
Ja.
Dat is een soort van, dat is een heel raar ding eigenlijk, een soort van Kuko-arm waar je op vastgeklikt wordt en vervolgens allerlei rare rondjes gaat doen. Waarom vind ik dat een rare attractie? Dat is omdat ik die letterlijk 15 jaar geleden alles gedaan heb. In een soort van Thrills. Nee, wel ja, ik heb Summer of Thrills ook gedaan, maar ik heb die al als eerste gedaan in Futuroscope.
Ah.
Dance with the Robots met Martin Solveig, waarbij je inderdaad in zo'n Kuka-arm plaatsneemt en dan op allerlei technomuziek allerlei mogelijke kanten wordt uitgeslingerd. Inderdaad, in de oude Innoventions in Epcot had je ook Summer of Thrills, waar je in een gelijkaardige Kuka-arm ook allerlei spectaculaire bewegingen maakte.
Legoland heeft het zelfs.
Opnieuw een hele laag capaciteit attractie. Het grote verschil verschil met de bestaande attracties is dat in dit geval de zitjes waar je in zit niet vastzitten op een koekenarm. Maar dat je als het ware in een soort van treintje stapt. En op een bepaald moment kan zo'n arm je vastgrijpen. En die arm je vervolgens losmaken van het spoor. En dan allerlei kanten uitschieten en vervolgens weer neerzetten. Wat waarschijnlijk de capaciteit van die attracties te goed gaat komen. Want in de parken waar ik die al gedaan heb, in Epcot, vroeger bij Summer World Thrills, in Futuroscope, was vaak juist de capaciteit zo laag. Omdat het heel veel tijd kostte om uit te stappen en in te stappen. Dat kunnen ze hiermee enigszins opvangen. Maar dit zal een hele laag capaciteit attractie worden. Het gerucht gaat trouwens dat de Avengers attractie die oorspronkelijk gepland was voor Avengers Campus, dat eigenlijk een kukenarm attractie ging zijn. Ah. Maar dat men er niet in geslaagd is om dat ding van de grond te krijgen. En dat men dus nu gedacht heeft van, ja, wat gaan we er nu mee doen? Kunnen ze beter een soort van Starclap attractie zetten? We hebben het toch gekocht en we maken er een kleine laag capaciteit attractie van. Het feit dat er lange wachtrijen zijn, heeft geen probleem. Daar zetten we dan een hele dure Lightning Lane single shot op en dan verdienen we nog eens extra geld mee.
Wat ik het meest interessante vond aan deze toevoeging is dat er was een foto gemaakt van Iger en Robert Downey Jr.
Juist.
En die zaten in een echt wel heel duidelijk harnas van SNS. En toen ben ik even met onze grote vriend Rick Markstein even in gesprek geweest. Ik zeg, SNS, waarom nou? Waarom niet een andere leverancier voor dat ritssysteem om dat eigenlijk naar die kukenarmen te krijgen? En die zei, ja, ik denk dat het eigenlijk oorspronkelijk Vekoma was. Maar met al die nieuwe projecten die zijn aangekondigd in wellicht Shanghai, maar ook die Monsters Inc. Achtbaan, is dat Vekoma gewoon dacht, ja, je hebt eigenlijk helemaal geen zin in. En we hebben nog binnen ons moederbedrijf,
juist,
SNS Sanzai.
Ja.
Die beheren nog wat zusterbedrijfjes. En dat is letterlijk SNS.
Ah, cool.
Maar ik denk dat het ritssysteem door Vekoma geleverd gaat worden als een soort omnimover systeem. Mm-hmm. En dan de zitjes wellicht door het zusterbedrijf.
Cool.
Wel interessant dat Vekoma vaker dat soort samenwerking heeft. Hè? Ook in Epic Universe zijn ze nu bijvoorbeeld eigenlijk ook een beetje verantwoordelijk voor de Yoshi Dark Ride.
Ja. En dan hadden we het daarnet al over Coco, een dark ride met bootjes. Komt er ook aan in Disney California Adventure. Niet bekend waar het zal komen. Sommige geruchten gaan over een vervanging van de Little Mermaid dark ride, die daar totaal niet populair is. Anderen zeggen dat die op de plaats zou kunnen komen van Goofy's Sky School. Dus die wilde muis die daar staat. Dat zou betekenen dat er eigenlijk in alle Disneyparken maar één wilde muis meer over gaat blijven. Nadat er ooit vier waren. Dat is die in de Walt Disney Studios, Crush's Coaster. Het wordt een dark ride met heel veel coole special effects. Ze verwijzen letterlijk naar Haunted Mansion en Pirates of the Caribbean. En een van de moeilijkheden bij deze attractie is dat de meeste figuren zijn skeletten. Want we gaan naar het Rijk der Doden, of het Tussenrijk eigenlijk, zijn skeletten. En het nadeel is, een skelet is, daar moet je doorheen kunnen kijken. En dat betekent dus dat je in die animatronics, normaal gezien zitten in die borstkast, zitten allerlei elektronica om die dingen te doen bewegen. Dat kan niet bij skeletten. En tot nu toe is het altijd zo dat als je skeletten ziet bewegen in de Haunted Mansion, in Phantom Manor, dat altijd van de meest rudimentair bewegende animatronics zijn die er zijn, gewoon omdat je daar zo weinig elektronica in kwijt kunt. Maar blijkbaar zijn ze geslaagd om hele vloeiend bewegende skeletten te creëren voor deze attractie, waar je ook doorheen gaat kunnen kijken. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, want dat zou kunnen betekenen dat misschien in een toekomstige update van Haunted Mansion of Phantom Manor diezelfde technologie ook daar zou kunnen worden toegepast. Traditionele dark ride met bootjes, kijk er zeer naar uit.
Ik ben heel benieuwd naar de locatie, omdat als je de Goofy Sky School gaat verplaatsen, je volgens mij tegen het hotel aan zit. En je wil volgens mij niet een hotelkamer met uitzicht op een dark ride loods. Ja. Maar daar heb je al een beetje een Coco show, hè?
Klopt.
Had je daar
vroeger. Het is een beetje dat Mexicaans gebiedje daar. Hè?
Ja, dus het zou daar kunnen passen. Misschien, Disney verbaast ons vaker. Maar dit klinkt wel heel leuk. Goeie film ook.
Mm-hmm. Parijs. Laten we nog afsluiten met het eventje over Parijs te hebben. Een aantal aankondigingen voor Parijs. Onder andere het feit dat Illuminations, de avondshow, weggaat. En vanaf januari al vervangen wordt door een nieuwe vuurwerkshow.
Ja.
Waar ook drones in gebruikt zullen worden. En waarbij ook projecties op Main Street zullen gebeuren. Op zich wel heel interessant dat het er een beetje op lijkt alsof het betekent dat er geen aparte droneshow meer zal zijn voor het vuurwerk. Maar dat er dus drones zullen zijn tijdens het vuurwerk.
Ja.
Wat dus eigenlijk wellicht wil zeggen dat de Electrical Sky Parade die er nu draait, nog tot begin november gaat draaien. Vervolgens vervangen wordt door een Halloween drone show. Daarna vervangen wordt door een kerst drone show. En daarna volledig verdwijnt om als het ware een totale drone vuurwerk projectiespectakel te worden op het kasteel. En dat we dus eigenlijk letterlijk in de laatste 2-3 maanden zitten van de Electrical Sky Parade. Iets wat ik dacht dat Disney veel langer zou draaien dan nu het geval lijkt te zijn.
En drones is een beetje het thema ook, hè, van de avondshow nu in de nog bestaande Walt Disney Studios.
Klopt.
Binnenkort natuurlijk Disney Adventure World Park. die naam die went nog niet helemaal, Erwin, sorry. Maar die avondshow die komt daar op dat meer dat ze natuurlijk nu aan het aanleggen zijn, aan het vullen zelfs zijn. En daar komen waterdrones.
Waarschijnlijk drones van waar fonteinen kunnen spuiten, waardoor je ook in de lucht fonteinen kunt hebben. Ik moet wel zeggen dat ik zeer verbaasd was over die aankondiging. Ik had eigenlijk verwacht, omdat een dit soort spektakel, daar heb je duisternis voor nodig. Ik had eigenlijk verwacht dat je een soort van show zou hebben die je ook overdag zou kunnen uitvoeren met paradeboten op het water, zoals je ook in Tokyo Disney hebt. Maar dat betekent dus ook dat Disney Adventure World voortaan open zal moeten blijven even lang als Disneyland Parijs, het park. Ja. Namelijk tot het donker is. En dat betekent dus in de zomer tot 10:30, 11:00 s'avonds. Zelfs met de toevoeging van Frozen, wat uiteindelijk maar één attractie is, en die kleine Tangled Molen, lijkt het mij best wel een uitdaging om helemaal tot 11:00 s'avonds je dag vol te houden in Disney Adventure World, als die straks in 2026 herdoopt wordt.
Weet je wat mij ook verbaasde aan het nieuws? Was Disney heeft met Harmonious, denk ik, een flater geslagen met projecties op een meer waar je rondom kan staan. Mm-hmm. Je hebt maar vier locaties daar bij Harmonious waar je goed kon kijken. En ze hebben nu in die conceptart eigenlijk precies hetzelfde. Dat doen ze weer met vier projectieschermen, met dat waterprojectiescherm. Waarvan ik denk, oei, dat ga je dus nu wellicht weer diezelfde fout maken met barges en dingen. Had daar niet iets anders gekund?
Ja, je hebt helemaal gelijk. Het verbaast mij vooral dat het een show gaat zijn die in de duisternis moet opgevoerd worden. Want uiteraard, zodra je drones gebruikt, heb je duisternis nodig. Ik had gedacht van misschien gaat het een soort van World of Color worden, die zoals Aquanura ook gewoon zonder duisternis kan opgevoerd worden. Het zal niet zo zijn. Dat betekent dus dat we ook aankijken tegen veel langere openingsuren dan we tot nu toe gewend zijn van het Disney Adventure World Park. Benieuwd hoe dat gaat lopen, eerlijk gezegd. We hebben een openingsdatum gekregen voor World of Frozen. Dat wordt 2026, iets wat we in een eerdere aflevering vanochtend in Pretparkland al voorspeld hadden. Ik ga echt uit van ergens zomer 2026 de laatste. Misschien een soort van officiële heropening van het park dan. Je moet ook rekening houden dat het niet alleen Frozen is dat af moet zijn.
Je moet ook
het hele meer en alles eromheen klaar hebben. Je moet die avondshow getest hebben. Dat restaurant moet af zijn. Al die wegen moeten klaar zijn.
Ik denk dat dat zelfs nog eerder op gaat. Dat restaurant en die molen.
Denk je dat?
Ja, dat denk ik wel, want dat ligt direct tegen Toy Story Land aan.
Zo kunnen, maar aan de andere kant geeft het natuurlijk wel net iets meer cachet als je kunt op één dag, bij wijze van spreken, je hele park met een nieuwe naam heropenen en dan een heleboel dingen tegelijkertijd. Geeft ook veel meer het gevoel van een nieuw park te zijn. Naar marketing toe lijkt me dat ook de verstandige aanpak. Het allerbelangrijkste is dat er een nieuwe attractie bijkomt die nog niet eerder was aangekondigd, die al heel erg lang de ronde deed. Er waren twee grote geruchten die al heel erg lang de ronde deden. Namelijk een Moana-attractie, aan de andere kant een Lion King-attractie. De afgelopen maanden, zelfs jaren, werden de geruchtenmolen rond vooral die Lion King-attractie steeds sterker. Oorspronkelijk in 2018 was daar een Star Wars-gebied aangekondigd. Nu, op dat moment van die aankondiging waren de twee Star Wars-gebieden in Anaheim en Orlando nog niet open. Ik kan mij niet aan de indruk ontdoen dat door Star Wars in Parijs te vervangen door de Lion King, eigenlijk Disney op die manier openbaar toegeeft dat de beide Star Wars gebieden in Anaheim en Orlando hun torenhoge verwachtingen eigenlijk niet hebben ingelost. Dat ze er meer van verwacht hadden. En ik denk ook dat heel veel bezoekers, liefhebbers, fans meer verwacht hadden van die gebieden. Het is zeker niet slecht. Rise of Resistance is een geweldige attractie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Disney veel meer bezoekers had verwacht. Als je kijkt wat er maar is bijgekomen sinds de opening van die attracties in zowel Anaheim als in Disney's Hollywood Studios, dan is dat bijna verwaarloosbaar. Zeker als je dat vergelijkt met wat er bijgekomen is bij andere parken over dezelfde periode. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dachten hebben van, wij gaan niet dit gebied zelfs in een kleinere variant nog een derde keer bouwen. Dat zou een totaal onverantwoorde gok zijn. En dus is het Lion King geworden.
Ja, het is eigenlijk nog een extra hint die ook wel is gegeven. Hè, dat werd ook aangekondigd op de D23. Is dat nu eigenlijk al een van die attracties in Star Wars Land een nieuwe versie krijgt.
Klopt, absoluut.
Met Mandalorian, wat volgens mijn verhaal technisch niet helemaal past binnen het oorspronkelijke Galaxy's Edge. Waarin ze dus eigenlijk ook al toegeven dat het idee van Galaxy's Edge...
Vooral ik was in Walt Disney World dus twee weken geleden. Ik ben op de foto gaan met Mandalorian. Dus Mandalorian en Grogu, die wandelen daar gewoon rond. Dus in elk geval is er blijkbaar geen bezwaar om in Walt Disney World, ik geloof dat hij ook in Anaheim rondwandelt in Galaxy's Edge, om die op dit moment als walk-around character te hebben. Dus lijkt mij niet vreemd om hem straks ook gewoon in Galaxy's Edge in Smuggler's Run te zien. Ik vraag mij wel af wat er gaat gebeuren met de voorshows. Of het eigenlijk gewoon dezelfde voorshow met Hondo en Naka gaat blijven, waar men dan eigenlijk alleen maar de film gaat aanpassen of dat ook de voorshows aangepast gaan worden.
Ja, nieuwe animatronic. Ja, uiteindelijk blijft Disney natuurlijk
ik
toch
vermoed gewoon... van niet door trouwens. Ik vermoed dat alleen maar de film zal zijn. Je zal gewoon opnieuw op missie gestuurd worden op wat materiaal te gaan smokkelen en stelen. En toevallig ergens in een bepaald op een bepaald moment gaat de Mandalorian voorbij komen. En je misschien helpen om je missie te clearen of zo.
Ja, en punten te verdienen. Nou ja, wat opviel ook aan die Lion King aankondiging, was een beetje rommelig. Of als het last minute was, want...
Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dit zo klunzig is gegaan eigenlijk.
Even voor de mensen uitleggen, op de D23 kwam er... Nou, er waren meerdere concept arts en ook meerdere Twitterberichten van Disney zelf. Mm-hmm. Zowel vanuit Disneyland Parijs als Disney zelf uit hoofdkantoor. En die zeiden van, ja, het wordt gebaseerd op de animatiefilm... Van de Lion King.
Dus ja, er zijn eigenlijk twee animatiefilms gemaakt. Want eigenlijk ook de wat vaak live action genoemd wordt. Is eigenlijk een animatiefilm. Maar je hebt dus de oorspronkelijke film uit 1994 en de recente remake. Uit de eerste concept art die door Josh D'Amaro werd voorgesteld op D23... leek het alsof het gebaseerd zou zijn niet op de film uit 1994... maar die recentere remake. Nochtans, als je goed luistert naar wat hij zei... bleek echt wel dat het altijd gebaseerd was op die film uit 1994... Maar alleen was dat niet duidelijk uit de concept art en het zorgde voor heel wat verwarring. Voor zoveel verwarring dat letterlijk Forbes, een groot economisch Amerikaans magazine, bij Disney is navraag moeten gaan doen. En dat Disney echt een soort van rechtzetting heeft moeten brengen van nee. We baseren het ons in tegenstelling tot wat je ziet op onze concept art echt wel op de oorspronkelijke animatiefilm. Dat is zeer amateuristisch.
Ja. Bizar. Oh ja, we hebben Parijs nog. Ja, iets met de Lion King. Ja, kies maar een plaatje.
Volgens mij betekent het vooral dat men op dit moment nog altijd echt bezig is met de attractie te ontwikkelen. Benieuwd. Het wordt in elk geval, voor zover we weten, een soort van combinatie van dark ride en één splash. In elk geval outdoor, misschien nog een tweede splash ergens indoor. Met de cartoony scènes uit The Lion King.
Ja, weet je, ik like je best wel prima film. Ja. Het past prima in Animal Kingdom. Ik heb gewoon
dat zeg je, het past prima in Animal Kingdom, maar dit is geen Animal Kingdom natuurlijk.
Het hele Disney Adventure World voelt niet zo lekker aan voor mij. Het is meer wat er aan is geplakt, waarin dan dadelijk wat IP's worden geplakt. De hele savanne die daar dan tegen zo'n Frans meer wordt gebouwd, met dan aan de rechterkant Frozen.
Weet je wat ik echt hoop? Ik hoop dat bij die 60 miljard die Disney heeft, dat er ook eigenlijk een paar tientallen miljoenen ter beschikking zijn om de achterkant van die Tower of Terror is heel mooi af te werken.
Ja, dat heb je ook
Want
nog.
Voor alle duidelijkheid, als je straks in Frozen staat of als je straks bij de Lion King staat, als je in die gebieden staat en naar buiten kijkt, dan is het uitzicht dat je hebt de onafgewerkte achterkant van Tower of Terror, hè?
Ja, dat is een beetje het probleem. Je krijgt volgens mij niet het gevoel, ik ben nu in Frozen. Zoals je wel in Hong Kong Disneyland volgens mij heel erg hebt. Ook vanwege die bergen die erachter zitten. Dat is echt een mini-landje. Daar heb je echt het gevoel, ik loop hier nu in het Frozen dorpje. Mm-hmm. Maar je loopt dadelijk langs een meer waarin je een beetje het Epcot gevoel krijgt. Dan heb je Marokko, dan loop je Japan in, dan loop je China in.
Juist, en je ziet vanuit Marokko, zie je Frankrijk. En je ziet vanuit Marokko, zie je Japan liggen, et cetera.
En het overkoepelende thema van dat meer is World Showcase. We laten al die showcase, we laten al die wereldjes zien. Maar hier is er geen overkoepelend thema. Ja, avontuur.
Ja, ik had die Lion King attractie wel graag in Adventureland zien verschijnen bij ons in Parijs. Daar had het volgens mij uitstekend gepast. Het is een bizarre keuze. Ik denk dat, ook al ben ik een grotere fan van Lion King dan van Star Wars misschien beter op zijn plaats geweest was daar. Ik ben er zeker van, zeker onder de deskundige leiding van Michel den Dulk, dat het er allemaal prima uit gaat zien. Hè? En dat dit een fijne, indrukwekkende attractie gaat worden. Ik ben gewoon een beetje bang over dat geheel dat park gaat moeten voorstellen. De balans die in dat park gaat zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook twee attracties met bootjes naast elkaar. Zowel Frozen als Lion King. En beide hebben ook splashes. Uiteraard Lion King iets groter dan Frozen. Het is raar dat die keuze gemaakt wordt. Het zal ongetwijfeld een fijne attractie zijn. En kijk er echt naar uit om die te gaan doen. Het gebied ziet er voorlopig ook nog een beetje kaal en basic uit. Maar natuurlijk, dat is de maquette, dat is een concept art. We gaan de komende jaren daar wel meer over horen. Voorlopig ben ik gematigd enthousiast. Was ik verbaasd dat er niet meer is aangekondigd van Parijs. We komen er weer heel bekaaid vanaf. Maar natuurlijk, één attractie is al meer dan we meestal hebben op D23. Dus misschien moeten we maar blij zijn en dankbaar voor het kleine dat we gekregen hebben van Disney.
Niet kleine, niet eerder.
En zo klein zal Lion King ook niet zijn, vooral duidelijk.
Nee, maar je begon deze podcast. Ik ben aan de ene kant blij dat er niet dingen worden gekopieerd. Mm-hmm. Aan de andere kant dacht ik, voor mij mogen ze zo die Thanos Dark Ride gaan bouwen op de plek van die stuntshow. of die kukenarmen, die zouden perfect in de studio's passen.
Ja, maar laten we dat nu niet doen. Imagineering heeft nu begrepen... Oh. Naarmate Disney een luxueuze product wordt, is een steeds kapitaalkrachtiger groep mensen die al die parken kan bezoeken. En dan heeft Disney begrepen dat die gemiddelde Amerikaan die het geld heeft om naar Walt Disney World te gaan, ook geld heeft om naar Anaheim te gaan. En dat het in dat opzicht niet zo verstandig is als bij resorts steeds meer naar elkaar inhoudelijk gaan toegroeien. Dus in dat opzicht vind ik het wel slim en ben ik eigenlijk wel heel blij dat Disney ervoor gekozen heeft om overal andere nieuwe attracties te zetten. Dat is een van de dingen die ik altijd zeg als fans aan het armchair imagineering zijn. Dan komen de meeste fans niet veel verder als attracties die ze kennen uit één park plaatsen in een gebied van een ander park. Disney heeft hier laten zien dat ze betere imagineers zijn en dat ze in elk geval nieuwe dingen kunnen bedenken die aan die parken worden toegevoegd, waardoor het totaal aanbod zal vergroten. En daar ben ik ontzettend blij om. Dat is denk ik de grote positieve noot waarmee ik echt terugkijk op deze D23.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.